Hey, vanavond denken we na over het thema een bevrijdende zekerheid. Hoe zeker ben jij? En dat is wel een belangrijke vraag. Hoe zeker ben jij? Ik houd er eigenlijk het meest van om met één Bijbelgedeelte te werken. Jullie gaan op de zaterdagmorgen straks Veritas doen. En daar leer je één gedeelte exegetiseren. Arjan zei daar net wat over. Maar vanavond spreek ik eigenlijk echt over een thema, een bevrijdende zekerheid, de zekerheid van het geloof. En ik zal wel verschillende Bijbelgedeeltes erbij halen, maar ik hoop wel dat je het met een aantal puntjes wel kan volgen. Kijk, daar is mijn lieve vrouw, met de klikker, zodat ik de dia's, de presenter. Ik vond het wel een goede grap van Jack, hij zegt ik heb geen PowerPoint, maar ik point to the power. Ik doe het toch maar met een PowerPoint, als jullie het goed vinden. Maar ik hoop ook dat jullie iets van power ervaren. Het woord van God. Hey, ik wil beginnen met één vers uit Exodus 12. Zou je daar even heen willen bladeren? Exodus 12. En voor degene die meeschrijven, dat is trouwens wel een goede gewoonte hoor, op de Bijbelschool. Want misschien maak je jezelf wijs dat je alles onthoudt, maar dat is natuurlijk niet waar. Dat is niet waar. Zeker niet op zo'n weekend. Dus het kan soms goed zijn om wat dingen op te schrijven of in te tikken. Waar je ook van houdt. Ik ga vanavond vier dingen met jullie bespreken. En de vier dingen zijn als volgt. Ik wil het hebben over het belang van geloofzekerheid. 1. Het belang van geloofzekerheid. En ik probeer dat gewoon ook praktisch te maken. 2. Is, ik wil het hebben over het fundament van geloofzekerheid. Het fundament. 3. Is, dat is de mooiste, de vreugde van de geloofzekerheid. En 4. Daarmee sluit ik af, dat is de zegen van geloofzekerheid. De zegen. Ik kan ook zeggen, de vaste koers die geloofzekerheid in je leven heeft. Dus het belang, het fundament, de vreugde en de zegen van geloofszekerheid. Daar gaan we het over hebben. Exodus 12 is het eerste vers. En daar ga ik met jullie lezen. Vers 13. Vers 13. Jullie kennen die geschiedenis. Dat gaat over het volk Israël in het land Goshen. De verderfengel gaat voorbij en de verderfengel zegt: en het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Exodus 12 vers 13. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. Als je streept in je Bijbel, als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. Stel je voor, die nacht in het land Egypte breekt aan. En neem even in gedachte, daar staan twee Joodse huisjes. Twee gezinswoningen. En bij beide woningen wonen gelovige Joodse mensen. En die nacht gaat de verderfengel voorbij. Bij beide huizen gaat de vader doen wat de engel gezegd heeft. Hij slacht een bokje, hij vangt het bloed op en hij roept zijn oudste zoon erbij op midden van de dag. En met die schaal met bloed en dat hyssopbosje zegt hij, kijk eens wat ik ga doen. Ik bestrijk de deurposten met bloed, want God heeft gezegd, als ik het bloed zie, zal ik voorbij gaan. Zie je het? En hij doopt hem erin en hij strijkt het op de posten aan de zijkanten en van boven. Goed, bloed, rood. En hij zegt tegen zijn zoontje, heb je het gezien? Tegen zijn oudste zoon. Hij zegt, ik heb het gezien. En die vader in dat tweede huisje doet exact hetzelfde. En ook hij zegt tegen zijn zoontje, heb je het gezien? En hij zegt, ik heb het gezien. Het bloed zit op de deurpost. Hij zegt, goed, oké. De avond breekt aan. En die vader, beide vaders brengen hun zoon naar bed. En de eerste jongen, die gaat liggen en hij zegt, pap, ik ben eigenlijk toch een beetje bang. Zou die engel wel echt voorbij gaan? Zou het wel echt zo zijn? Ja, zegt die vader, want je hebt het toch gezien? Het bloed zit op de deurpost en God heeft gezegd, als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. Pass over in het Engels. Pesach, ga ik jullie voorbij in mijn oordeel. Ik zal jullie sparen in het oordeel. Oké, zegt dat jongetje. Dan ga ik slapen. En hij ligt een half uur in zijn bed en hij komt naar beneden en zegt, pap, met tranen op zijn wang, ik ben vreselijk bang. Want stel dat die engel binnenkomt. En hij zegt, kom, kijk naar de deurpost. Wat zit erop? Bloed. maar het blijft heel de nacht hetzelfde. Het jongetje kan niet slapen, is panisch benauwd, komt voortdurend naar zijn vader toe en hij weet het maar niet. In het andere huisje zit een jongen die s'avonds ook door zijn vader naar bed wordt gebracht. En zijn vader legt hem op bed en hij zegt, ben je nou niet bang? Hij zegt, nee, ik ben niet bang. Ben je dan niet bang voor de verderfengel? Nou, wel, ik zou daar wel bang voor zijn, maar hij heeft gezegd, als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En wat God zegt, dat doet hij echt. Ik ga slapen. In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen. Oké, vraag aan jullie. Wie van deze jongens was veilig? Beide. Maar wie had de vrede ervan? De tweede. Er zijn veel te veel christenen die leven als die eerste. Ze geloven het, maar er hoeft niks te gebeuren of ze geloven het niet meer. Ze leven op hun indrukken. Zou het wel echt? Die tweede jongen was niet zozeer een supergelovige. Het enige wat hij deed, en dit moet je onthouden, hij nam God op zijn woord. En daardoor had hij vrede en rust en kon hij slapen. Heel veel mensen vandaag de dag, dat klinkt een beetje stigmatiserend, verbinden de zekerheid van hun geloof aan hoe ze het ervaren, hoe zij denken dat het is, en ze gaan redeneren in hun hoofd, ze gaan in hun eigen gevoelens graven, en op een gegeven moment kom je paniekerig uit je bed en zeg je, is het wel zo? Terwijl het eigenlijk heel eenvoudig is, je moet God nemen op zijn woord. Hoe zeker ben jij? Ik denk, en ik denk dat Arjan en Bart en Wietske en misschien veel anderen onder jullie dat kunnen bevestigen. Er is niets vreselijkers wanneer iemand niet zeker weet of hij een kind van God is. Mensen die de Bijbel lezen, mensen die naar de kerk gaan, bidden, hun kinderen met het woord opvoeden, jongerenwerk in de kerk doen, maar van binnen, diep van binnen, twijfelen. Heen en weer gaan, zoals die tweede jongen. Luther heeft gezegd, een geloof zonder bijvoeglijke naamwoorden is een leeg geloof. Een leeg geloof. Je hebt er eigenlijk weinig aan als je zegt de Heere is een herder. Het krijgt betekenis voor je als je kunt zeggen de Heere is mijn herder. Toch zie je heel veel, en dat is, ik ga even over het belang van geloofzekerheid spreken. Toch zie je heel veel mensen die hun geestelijk leven bouwen op een fundament zoals het fundament waarop dit huis gebouwd is. Ze hebben geen zekerheid van geloof en toch gaan ze geestelijke principes leren. Ze gaan toch onderweg, maar ergens, als je niet staat op de zekerheid van de vrijheid, ik ben werkelijk vrijgesproken, dan stort het fundament, ik moet zeggen, dan stort het huis vroeger of later in. Hoe herken je nu deze mensen? Mensen die misschien wel bezig zijn met allerlei geestelijk werk, maar uiteindelijk geen duidelijk fundament hebben. Ik ben een vrijgesprokene van de Heere. Dat voortdurend in twijfel trekken. Leven op hun emoties. Hoe herken je die mensen? Wat zijn de gevolgen van zo'n onvast fundament? Nou, ik wil je een aantal dingen noemen. Eén is, er is twijfel. Twijfel. Twijfel zoals dat jongetje dat had. Die zegt, wist ik nu maar zeker dat ik veilig was? Je kunt Gods woord niet goed op jezelf toepassen. Want je twijfelt voortdurend. Die Bijbel lees je niet met bijvoeglijke naamwoorden. Mijn Heere, mijn God. Maar het staat altijd zo ver van je vandaan. Ik heb jarenlang in het reformatorisch onderwijs gewerkt. En ik had daar een collega, een hele lieve man. Die met wie ik heel veel geestelijke gesprekken voerde, maar die vaak zei, dan wees ik hem op een Bijbeltekst, maar dan zei hij, ja, maar die heeft voor mij geen betekenis. Want ik weet gewoon niet zeker. Twijfel. Tweede gevolg is, als dit jouw fundament is, dan ben je vaak en veel met jezelf bezig. Je hebt een kleine cirkel. Want eigenlijk lees je je Bijbel en ga je naar de Bijbelschool of ga je naar de kerk, maar eigenlijk maar met één vraag. Is het ook voor mij? Dat is best een goede vraag, maar die vraag moet op een gegeven moment beantwoord worden. Er moet een zekerheid komen waardoor je geestelijk verder kan. Derde kenmerk is van iemand die een onvast fundament heeft. Ik heb gezegd angst. Twee is je bent met jezelf bezig. Drie is je leeft op je gevoelens. Soms heb je het en soms heb je het niet. Een vierde, dat kan, je bent een speelbal van theologische meningen van anderen. Die dominee zegt het zo, en je zegt, ja nee, zo is het. Ja. En een volgende avond hoor je het anders, en die spreker zegt het zo, en je luistert naar die, en je gaat maar heen en weer. Dat is natuurlijk een probleem van deze tijd. Er is veel verwarring. Er is veel onbijbels onderwijs. Een volgend gevolg is dat er heel veel onzekerheid is bij keuzes. Onzekerheid bij keuzes. Leidt God mij wel echt? Kan ik wel zeker weten dat God mij leidt? Want ja, ben ik wel echt zijn kind? Misschien is het wel deze vraag. Is het in mijn leven wel goed genoeg? En nog een ander, ik noem gewoon een heel rijtje, nog een ander die ik vaak tegenkom is bij mensen. Als mensen met een ongeloofsonzekerheid te maken krijgen met tegenslag en lijden, zie je vaak dat ze diep in de put raken. Houdt God wel echt van mij? Jij luistert naar, neem ik aan, ook wel een beetje voor jezelf. Misschien zit er wel iemand hier, ik wil dat gewoon eerlijk zeggen. We hebben daar in de voorbereiding op het weekend met elkaar als leiding van de Bijbelschool ook over gesproken. Misschien zit er wel iemand die zegt, nou ja, als ik nou naar de Bijbelschool ga en dus ijverig mijn Bijbel ga lezen en ik lees die boeken, misschien dat het dan op een gegeven moment, zo rond de kerst, goed genoeg is. En die gedachte is misschien heel begrijpelijk, maar is heel onbijbels. Want je denkt ten diepste dat je nog iets moet bijdragen. Als je tegen dat kind in dat huisje had gezegd, dat bloed dat is voor 90% of voor 95%, maar die andere 5% wordt bepaald over het feit dat jij een brave jongen bent geweest. Er was geen rust of vrede. Je kan er zelfs 99 en 1 van maken, maar dat jongetje kon nooit weten, ben ik goed genoeg geweest? De bevrijding kan alleen daarin zitten als er maar één voorwaarde is, als ik het bloed zie, 100%. Dan kan de jongen zeggen, nu kan ik gaan liggen. Maar oh wee, als er iets van mij moet meedoen. Onzekerheid. Nou, niemand gaat hier zeggen, ik geloof in de Rooms-Katholieke leer. Want ja, die leert dat, hè. Maar ik denk dat wij geneigd zijn om heel sterk zo te denken. De vraag is, en die moeten we bijbels zien te beantwoorden, kun je het zeker weten? Kun je hier vanavond zeker weten, it is well with my soul? Kan dat? Het is een prachtig lied, we gaan het straks zingen, maar kan het? Heeft het bijbelse grond? De Rooms-Katholieken zal dat altijd ontkennen. En ook heel veel mensen die zich christen noemen ontkennen ten diepste dat je het hier zeker kunt weten. Ze noemen het een bewijs van arrogantie, gearriveerdheid. Als jij zegt dat je een kind van God bent door het geloof in de Heer Jezus, vanwege het offer aan het kruis, dat is te makkelijk. Dat is te makkelijk. Zo gaat dat niet. Dat verraadt ten diepste dat er iets van mij mee moet meedoen. Nee, geen aflaat en geen geld in het kistje, maar misschien wel diepe geestelijke ervaringen. Ofwel een mooi getuigenis, ofwel een serieus leven. Dat is die 1% plus die 99, maar dat is de dood in de pot. Kun je het zeker weten? Kijk wat Johannes schrijft. Het is zo'n mooi vers. Ik heb hem hier, je mag erheen bladeren, maar ik heb hem hier op het scherm staan. Johannes zegt, 1 Johannes 5. Deze dingen heb ik u geschreven. Aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Dus aan een christen. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. Nou ja, aan jou de vraag, is dit nou 100 of is dit 99%? 100. En dit woord, dat staat mij erg aan, dit. Opdat u ervaart, opdat u weet. Ik wil dat je dit weet, zegt Johannes. Geweldig vers. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. Lieve broeders en zusters. Volgens mij, als je de Bijbel, het Nieuwe Testament, doorleest, ik weet het niet, maar dat is een vraag aan jou. Volgens mij, als je dat doorleest, het Nieuwe Testament van A tot Z, en ook het Oude Testament, maar laat het even bij het Nieuwe Testament hebben, de Evangelie, de brieven van Paulus, noem maar op, als je dat doorleest, ik krijg niet de indruk dat God wil dat wij in onzekerheid leven. Jij wel? Krijg jij de indruk dat God, als je dan Openbaring 22 hebt gehad, dat je zegt, ja, ja, dat is maar de vraag. Of heb je het idee dat Paulus, laat ik even Paulus noemen, dat Paulus in zijn brieven voortdurend zijn best doet om te zeggen, jullie zijn door het geloof kinderen van God en daarom leef een nieuw leven. Of zegt hij, leef een nieuw leven en hoop dat je uiteindelijk een kind van God zult zijn. Dat is niet zijn boodschap. Eigenlijk zegt Paulus, lees bijvoorbeeld de Efezebrief in de eerste 3 hoofdstukken. Jullie zijn gered. Jullie zijn kinderen van God. Daarom begint hij zijn brief met heiligen en gelovigen. En dan vervolgens gaat hij hoofdstuk 4 tot en met 6 en legt hij uit. Nu ga je ook leven als een kind van God. Geestelijke groei. Je komt naar de Bijbel om geestelijk te groeien, hè? God heeft geestelijke groei bedoeld voor kinderen. En niet voor bastaarden. Je moet eerst van een bastaard, dat betekent een vreemdeling, een kind worden. En een kind gaat groeien. Wanneer kan iets groeien? Als er leven is. Er moet eerst leven zijn en dan gaat het groeien. Ik noem hier nog 4 voorbeelden uit de Bijbel. David heeft gezegd over zekerheid van geloof. De Heere is mijn herder. Job heeft gezegd, ik weet mijn verlosser leeft. Thomas zei, mijn Heere, het is trouwens een echt over tobbers, hè? Arjan bad net voor tobbers. Thomas de tobber. Mijn Heere en mijn God. En Paulus zegt, het staat er een beetje creatief, maar je kan het lezen. Ik weet in wie ik geloofd heb en ik ben verzekerd. Dat is een prachtig vers, hè? Ik ben verzekerd. Ergens in 2 Timotheus 1, dacht ik. Dat is ook een lied. Ik ben verzekerd dat hij het goede pand mij toevertrouwt bewaren zal tot op die dag. Ik ben daar echt zeker van. Blije christenen, vreugdevolle christenen zijn ook altijd zekere christenen. Want onzekerheid, ik zeg het nog een keer, is de dood in de pot. Daar word je niet blij van. Maar als je gaat zien, die 100%, toen dat in mijn leven doordrong, ik zal daar zo nog wat meer over zeggen, toen, ik was een hele nette reformatorische jongen, maar ik was geneigd om de gordijnen dicht te doen en echt te gaan dansen van vreugde. Wel de gordijnen dicht. Maar ik dacht dit, mijn grootste schat kan niet meer geroofd worden. Nu begint het leven echt. Ik heb vrede met God. En lieve student, op dit fundament moet jij staan. Mag jij staan, maar moet je ook staan. Anders ga je bouwen als dat huis. En leer je hier misschien over allerlei thema's. Misschien ben je straks de beste exegeet. Maar als de toepassing naar het hart komt, dan bevries je. Misschien denk je, je hebt een beetje naar, ik heb nog steeds over het belang van geloofszekerheid. Ik ga zo naar mijn tweede punt. Maar misschien denk je, is dit nu zo'n belangrijk thema? Misschien dacht je wel, ook, of als je nu zo meeluistert, zeg je van ja, maar het is toch een beetje kindermelk dit. Paulus zegt, Filippenzen 3 vers 1, dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft jullie zekerheid. En dan begint hij uit te leggen hoe God de goddeloze rechtvaardigt, hoe iemand zekerheid kan hebben. Ik geloof dat een christen die zeker is, graag hoort dat hij zeker kan zijn. En het is ook goed om dat fundament telkens weer op te graven en er opnieuw naar te kijken en te zeggen, hier kan ik inderdaad verder opbouwen. Er zijn namelijk ook gevaren. Je hebt natuurlijk mensen en misschien zit je hier wel en heb je niet zo'n reformatorische achtergrond, laten we dat noemen. Ken je niet zo die worsteling om geloofszekerheid? Ken je niet zo die vraag van, is het ook voor mij? Zeg je, kom maar, ik een beetje uit een ander klimaat. Ja, is voor mij niet echt een issue. Dan kun je nog wel een ander probleem hebben. Namelijk dat je er op een luchtige manier van uitgaat dat je op een goed fundament bouwt. Bijvoorbeeld dat je zegt, nou ja, weet je, God is liefde. Jezus houdt van mij, dus het is voor elkaar. Maar dan zeg ik je vanavond, dan mis je ook heel veel. Dan zie je niet de diepte van Golgotha. En zie je niet de diepte van de Romeinenbrief. Dat God niet zomaar eventjes zondaren in zijn hemel laat binnenwandelen. Dan is het, ik zeg niet dat je geen christen bent, maar het is wel flinterdun. Je besef van het evangelie. De spanning van heel de Bijbel. Hoe komt een heilig God in harmonie met onheilige mensen? Dat is de vraag. En daarom zou het misschien wel goed zijn dat je dan ook vanavond nadenkt over wat is dan precies die transactie geweest waardoor ik zeker kan zijn terwijl ik eerst lag onder het oordeel van God. Daar moeten we niet te snel luchtig over denken van ja, dat is gefixt. Ik denk dat dat wel een probleem van deze tijd is. We kunnen natuurlijk naar de reformatorische kerken kijken. Laat ik dat vanavond eens zeggen. Dat is mijn achtergrond. Ik ben me gewoon open. En dan kan je natuurlijk naar kijken en zeggen, ja, die tobbers. Nou, ondertussen kunnen we wel onszelf de vraag stellen. Hebben wij helder wat het fundament is van de, ik zeg het even in de Romeinenbrieftaal, de rechtvaardiging van de goddelozen? Hoe God een rebelse zondaar als jij in zijn hemel krijgt. Het is niet zo van, nou, God is liefde. Ik denk echt, je verwondering en je blijdschap gaat toenemen als je beseft, wauw, dat is er gebeurd. Dus je zekerheid kan groeien, en dat vind ik ook een belangrijk punt, als je een dieper inzicht krijgt in het evangelie. Oké, hoe dan? We gaan naar het fundament. Ik heb het gehad over het belang, we gaan naar het fundament. Hoe dan kun je zeker weten? Dat was de worstelstrijd van deze man. Even een vraagje tussendoor. Zodat we er allemaal een beetje bij blijven. Wie heeft zich wel eens een beetje verdiept in het verhaal van Maarten Luther? Steek eens even je vinger op. Gewoon een beetje. Dus je zegt, nou, daar weet ik ongeveer wat vanaf. Wie zegt, ik ken zijn naam, maar ik ken niet goed het verhaal? Schaam je niet, hè? Wie zegt nooit van gehoord van deze man? Kan, hè? Ja. Maarten Luther in de 16e eeuw. Ik weet er niet heel veel van. Bij mij op school werd er vroeger over verteld, maar ik was niet zo van kerkgeschiedenis. Maar zijn grote vraag was, hoe vind ik een genade God? Misschien moet je die vraag eens even opschrijven. Hoe vind ik een genadig God. En misschien ken je het verhaal dat hij de Pilatus-trap opklom op zijn blote knieën. Dat hij 's nachts wakker bleef en dat hij keiharde erten in zijn schoenen stopte om maar niet in slaap te vallen. En dat hij het Nieuwe Testament doorlas en doorlas en doorlas. De Romeinenbrief doorlas en doorlas. En dat hij zichzelf pijnigde om een antwoord op die vraag te vinden. En ergens is dit een hele belangrijke vraag. Hoe vind ik een genadig God? Ik heb net al gezegd, niet zo vanzelfsprekend dat God toch wel genadig is. Iemand heeft ooit gezegd, God zal mij vergeven, dat is zijn beroep. Wat aangrijpend, hè? God zal mij vergeven, dat is zijn beroep. Dat is geen Bijbels godsbeeld. Hoe vind ik een genadig God? Weet je waar Luther zicht op had, hè? Het was een grote worstelaar. Het was een twijfelaar tot en met, het was een tobber, om die woorden even vast te houden. Maar weet je waar Luther een goed zicht op had? Hij wist, God is heilig. Dat wist hij. Hij wist, God heeft geen gemeenschap met de zonde en ook niet met de zondaar. En weet je waar Luther ook een goed zicht op had? 1, op de heiligheid van God, en 2, hij had een goed zicht op het feit dat zijn leven een onvoldoende kreeg. Hij wist, in het licht van Gods heilige wet sta ik schuldig. En ik denk dat het je echt kan helpen, ook juist nadat je christen bent geworden, dat je over dat punt, hè, die spanning, een zondig mens en een heilig God, dat je daar dieper van onder de indruk raakt. En dat zag Luther heel erg goed. Hij was geen oppervlakkige man, om het zo te zeggen. Hij wist, ik wandel niet zomaar de hemel binnen. Maar weet je wat zijn punt was? Hij las de Romeinenbrief en daar werd hij echt depressief van. Hij werd er echt depressief van. Want in de Romeinenbrief kwam hij 1 woord heel veel tegen. Wie weet welk woord? Ja, het woord gerechtigheid. En weet je waar hij aan dacht bij gerechtigheid? Hij dacht, ik moet iets hebben waardoor God tegen mij zegt, goed genoeg. Ik moet een levensstijl ontwikkelen, daarom bleef hij 's nachts wakker, daarom beklom hij die Pilatus-trap, daarom deed hij alles eraan. Wat een ernstige man. Wat een ernstige man. Hij deed er alles aan om goed genoeg te zijn, om die rechtvaardigheid van God te kennen. Eigenlijk zag hij zichzelf zo. Hier heb je Maarten Luther. En de wet van God en het, zeg maar, het christelijke leven, dat zag hij als de ladder om tot God op te klimmen. En hij deed zijn best. En Luther stond hier, terwijl jij en ik maar hier stonden. Wat een ernstige man. Hij stond hier. En hij reikte als het ware zijn hand en hij las met zijn andere hand de Romeinenbrief en hij zegt, God is heilig en de gerechtigheid van God moet mij... Het lukt niet. Hij werd echt depressief. En hij kwam op een gegeven moment in Romeinen 1 vers 17. Romeinen 1 vers 17. Blader met me mee. Romeinen 1 vers 17. En terwijl hij daar boven op die ladder stond. Ik heb maar een plaatje, sommigen zijn beelddenkers, hè? Dat helpt je misschien. Terwijl hij daar boven op die ladder stond. En misschien was hij gekomen tot de hoogste tree. En besefte, ik ben er nog lang niet. En hij alleen maar dacht in termen van, zonde is straf. En als ik goed leef, dan word ik beloond. Zo dacht hij. Hij dacht echt in een verdienmodel, hè? En hier bovenop die trap dacht hij, ben ik goed genoeg? En toen las hij Romeinen 1, ik begin vers 16, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. En toen kwam het. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. En weet je wat Luther zag? Er staat gerechtigheid van God. Er staat niet de gerechtigheid van Maarten Luther. Er staat de gerechtigheid van God. Die wordt geopenbaard. Dat was dit. Hij zegt, dit is niet de route. Ik zie ineens dat het andersom werkt. God heeft zijn hemel geopend en hij heeft een ladder naar beneden laten rollen waarop de gerechtigheid van God is. Hoe kwam dat? Hoe kwam dat? Hij had de Romeinenbrief gelezen. En weet je, in de Romeinenbrief beschrijft Paulus een rechtszaak. Dat is de juridische kant van het evangelie. In Romeinen 1 legt hij uit dat alle heidenen schuldig staan voor God. Romeinen 1. En dan gaat hij naar hoofdstuk 2. En dan zegt hij, nu gaan we naar de Joden. Hoofdstuk 2 van Romeinen. Zijn zij dan beter? Nee, zegt hij, ook de Joden niet. Ook zij zijn zondaren en verkeren onder het oordeel van God. En dan komt hij in Romeinen 3 komt hij bij een slotsom. Hij komt bij een soort rechterlijke conclusie. En wat moet hij in Romeinen 3 vaststellen? Wat moet hij daar vaststellen? Inderdaad, vers 9. Wat dan wel? Zijn wij Joden voortreffelijker? Beslist niet. En dan zegt Paulus, wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die God zoekt. Als God, zeg maar, vanuit de hemel naar de aarde kijkt en hij zegt, waar vind ik gerechtigheid van mensen? Dan zegt God, ik vind het nergens. Want één zonde maakt je een overtreder van de hele wet. En dat betekent dat je onder het oordeel van een heilig God ligt. Er is geen weg van beneden naar boven. Ik kan vanavond vrijmoedig zeggen, we zitten hier met 90 mensen bijna. Niemand van ons is in zichzelf rechtvaardig voor God. Wij allemaal. De ijverigste student tot de meest lakse student. En voor die laatste is het de grootste bevrijding. Wij krijgen van God, als hij naar ons kijkt, krijgen wij het oordeel onrechtvaardig. Jullie voldoen niet aan mijn bedoeling. En wat? En dan komt er een plaatje en dat is het Bijbelse mensbeeld. Ik ga dat nu niet lezen, maar vers 13, hè? 1 vers. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addervergif is onder hun lippen. En Paulus gaat door. Is dat het mensbeeld wat jij voor ogen hebt? Is dat het mensbeeld in de psychologie? Is dat het mensbeeld in jouw kerk? Heel de wereld. Paulus zegt in vers 19, ik lees vers 18 nog, hè? Lees even maar, dit is echt zo'n spannend hoofdstuk. Dit gaat naar een climax. Vers 18. De vreze God staat hun niet voor ogen. Weet je wat dat betekent? Ze zijn door God gemaakt en heel die mensheid, ook jij, zegt, wij vrezen God niet. We willen niet met hem te maken hebben. Je bent helemaal niet zo vroom, hoor. Je bent echt niet zo vroom. Je bent een zondaar. Je vreest God niet. De vreze God staat je niet voor ogen. Doe niet alsof het wel zo is. Het is niet zo. Je leeft voor jezelf en je houdt van jezelf. En hij zegt in vers 19, wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Wat zegt Paulus? Hij zegt, het is tijd dat je je hand op je mond legt. Als je een heiden bent en ook als je een jood bent, een religieus mens. Al ben je in de kerk geboren. Hij zegt, het is tijd dat je mond gestopt wordt. Dat je je hand op je mond legt. En dat je zegt, wacht eens. In het licht van een heilige God. Ik verdien het om verloren te gaan. En ik ga je nu een spannende vraag stellen. Ben je het daarmee eens? Je hoeft even niet hardop te antwoorden, even voor jezelf. Stem jij in met het feit dat als God kijkt naar jou, zoals jij bent in jezelf, dat God het recht heeft om jou voor eeuwig van hem weg te doen? Zeg je daar, misschien niet zo vrolijk, maar zeg je daar amen op. Het gevaar bij dit punt is dat je denkt, besef ik dat wel goed genoeg? Heb ik daar wel echt berouw over? Dat is een dodelijke vraag. Die kun je namelijk nooit beantwoorden. Is mijn zondekennis diep genoeg? Dat is niet wat Paulus hier zegt. Weet je wat Paulus zegt? Ben je het er mee eens? Erken je het dat de natuurlijke mens onder het oordeel van God ligt? Als jij mij zou vragen, Leander, besef je dat goed genoeg? Dan zeg ik ongetwijfeld veel te weinig. Maar het is wel zo. Het is echt zo. Oké, dan hebben we met elkaar een groot probleem. We kunnen wel van die ladder af, want dat gaat hem niet meer worden. Dat gaat hem niet meer worden. Vroeger zeiden ze in de kerk, het is een afgesneden zaak. En dat is het. Dit gaat hem niet meer worden. Is er dan nog een weg tot ontkoming, zegt de catechismus. Wie kent die zondagsafdeling? Is er dan nog een weg tot ontkoming? Vind ik zo'n goede vraag, hè? Want dit gaat hem niet meer worden. Luther dacht, er is maar één oplossing. En dat is dat God dan voor die gerechtigheid zorgt. En toen las hij Romeinen 1 vers 17. De gerechtigheid van God wordt geopenbaard. Met andere woorden, God brengt vanuit de hemel die gerechtigheid. Vers 21. Maar nu is zonder de wet, dat betekent zonder inspanningen van de mens, zonder dat jij iets doet. Zalig worden, wist je dat? Behouden worden, dat is met je armen over elkaar, hè? Dat is met je armen over elkaar. Zonder de wet. De wet betekent inspanningen. Doe je best. De wet zegt, wees een rechtvaardig mens. Maar wij hebben gezien, ik ben een onrechtvaardig mens. Dit is echt, voor Luther was dit een feest. En je geloof kan verdiept worden als je dat gaat zien. Zonder de wet. Zalig worden is gered worden met je armen over elkaar. Je doet niks. Je doet niks. Je kunt ook niks. Als je denkt dat je iets kunt, dan schat je jezelf veel te hoog in en de heiligheid van God veel te laag in. Jij denkt dat je het met God op een akkoordje kan gooien. It's impossible. En nu, hè, zonder de wet is de gerechtigheid van God, dat was de bevrijding van Luther, geopenbaard. Waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk de gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. En nu komt het. Tot allen. En over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Allen hebben gezondigd. Amen. En allen missen de heerlijkheid van God. Amen. 24. En worden onniet, gratis, gerechtvaardigd door zijn genade. Door de verlossing in Jezus Christus. Ik sprak ooit een hele serieuze man. Ernstige man. Hij leefde heel erg nauwgezet. Hij was van de orthodoxe leer. En hij hoorde zo het evangelie, dat het alleen door het geloof in de Heer Jezus, met je armen over elkaar, stoppen met werken en zien op Jezus. En hij protesteerde, hij zegt, zo makkelijk gaat dat niet. Je zult als mens. En die evangelist stond voor hem. Die evangelist, ik weet niet, misschien stond hij in zijn korte broek, maar die had het Nieuwe Testament goed begrepen. En hij zei tegen die religieuze man, hij zegt, jij gelooft niet in de doodstaat van de mens. Dat was die taal van die man, hè? Hij zegt, want jij denkt dat je nog iets kan doen. Jij gelooft niet dat God gezegd heeft, uit jou geen vrucht meer in de eeuwigheid. Jij gelooft niet dat er uit de werken van de wet geen vlees voor God gerechtvaardigd wordt. Hij zegt, want als je dat zou geloven, dan zou het evangelie van de gerechtigheid van God je als feestmuziek in de oren klinken. Met andere woorden, je kunt heel vroom zijn. Maar het evangelie verwerpen. Het zit er niet in wat jij allemaal doet voor God. En daarom moet jij, past even toe op jou, jij moet je zekerheid niet bouwen op het feit dat je serieus bezig bent met je bijbelschool. Je moet je vreugde niet verbinden aan het feit dat het lekker loopt met je stille tijd. Je moet je vreugde niet verbinden aan het feit dat je vorderingen maakt in de opvoeding van je kinderen. Of dat je zegt, ja, in mijn huwelijk gaat het beter. Je moet je vreugde niet vinden in het feit dat je steeds meer getuigt. Je moet je vreugde, je zekerheid slechts aan één ding verbinden. Aan wat Jezus heeft gedaan. Want God heeft die ongerechtigheid van ons. Dit hele failliete bestaan. En dat is het evangelie. Hij heeft dat op zijn zoon gelegd. En het is ongelooflijk maar waar. Hij heeft naar de Heer Jezus gekeken op Golgotha. Alsof hij diegene was die jij en ik zijn. En God is met zijn zoon in het gericht gegaan. Jezus heeft gebloed, heeft geleden, heeft het uitgeroepen, is uiteindelijk gestorven. Weet je waarom? Omdat hij jou en mijn zonde droeg. Maar de bevrijding is dit, is dat hij gezegd heeft, het is volbracht. En als jij gelooft in Jezus, dan zijn je zonden bestaan niet meer. Bestaan niet meer. Luther noemde dat, toen hij dat ging zien, hij noemde dat de porta paradisia. Het poort naar het paradijs. De gerechtigheid van God wordt geopenbaard. God zorgt er zelf voor. En ik hoef alleen te geloven. Het is door het geloof. Wat is geloof? Ik kom daar zo nog even op terug. Maar je hoeft het alleen te ontvangen. Je ruilt met Jezus. Dus ik had een nul. En je krijgt een 10. Wist je dat? Als je door het geloof heb je een 10. God geeft je een 10. Toen je voor het eerst je blik op Jezus richtte, toen zei God, van een 0 ga je naar een 10. Want ik zie in jou geen zonde meer. Je bent bevrijd. Je bent vrijgesproken. Ik zie jou in mijn zoon. Wat gebeurt er dan? Als je eenvoudig je hand legt op de Heer Jezus. Eigenlijk is tot geloof komen. Misschien vind je het oppervlakkig klinken, maar het is, mijn zin is echt waar. Het is zo eenvoudig. Het is zo eenvoudig om tot die zekerheid te komen. Ik zend het echt met je armen over elkaar. Want je gelooft, ik kan er niks meer aan doen. En je ziet voor ogen in het evangelie Jezus naar het kruis. Je ziet God een rechtszaak voeren met zijn zoon. En uiteindelijk hoor je hem roepen, het is volbracht. En hij zegt, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. En wat is geloof dan? Geloof is dat je gelooft dat Jezus het heeft volbracht. De moeilijkheid zit in de eenvoud. En met dat je, zeg maar, ik zeg nog een keer, met je armen over elkaar naar de Heer Jezus kijkt. Met dat je dat doet, spreekt God je vrij en krijg je een hele nieuwe positie. Wat gebeurt er dan? Nou, in jou gebeurt er nog niet zoveel. Ik heb het vanavond niet over de wedergeboorte, dat je een nieuwe schepping wordt. Ik heb het over de rechtvaardiging. Hoe spreekt God jou vrij? In jou gebeurt er nog niet zoveel. Toen ik tot geloof kwam, in november 2006, toen ik zat op mijn pc'tje, ik luisterde een preek van een dominee, en hij sprak over het feit dat Christus een Christus is die geeft. En ik zat op donderdagavond, ik weet het nog goed, na het avondeten zat ik boven, en ineens dacht ik, Leander, wat doe je moeilijk? Ik was daarvoor eigenlijk heel veel geworsteld. En toen dacht ik, Christus heeft het verdiend. Het is betaald. Zo eenvoudig. En toen zag ik ook in al die worstelpogingen, die zijn helemaal niet zo vroom. Dat is eigen gerechtigheid. Echte vroomheid is dat je afziet van jezelf en opziet naar Jezus. Toen dacht ik, toen liep ik naar mijn kamer, ik had die avond een vergadering van school, dat weet ik nog heel goed, en toen ging ik met collega's vergaderen over een schoolkamp wat we zouden gaan hebben in de Ardennen. En we zaten daar op die vergadering, en toen dacht ik, ik moet nu toch een heel ander mens zijn. Ik was geneigd om voor de spiegel te gaan staan en ik van, zie ik nu wat? Nou, zeker. Ik kreeg nieuwe verlangens. Ik werd innerlijk vrij. Ik kwam vrede, ik kwam blijdschap. Maar dat kwam geleidelijk. Het was niet allemaal op één dag. Dat is groei. Maar die rechtvaardiging, daar begint het mee, snap je? Maar in de hemel was er heel veel veranderd. Weet je wat er in de hemel veranderd was? Daar werd een rechtszaak bepleit. Theologisch was die al bepleit op Golgotha, maar in de hemel was duidelijk, deze man was in het duister, maar hij is nu in het licht. Deze man was vijand, maar nu is hij vriend. Hij was schuldig, maar nu is hij onschuldig. Hij was ver weg, maar nu dichtbij. Hij was een bastaard, maar nu is hij kind. Hij lag onder het oordeel, maar nu leeft hij onder Gods ontferming. Hij was blind, maar nu is hij ziende. Hij was een oude mens, maar nu is hij een nieuwe mens. En weet je wat zo belangrijk is, als je dat gelooft, dat je dat zegt, daar ga ik in staan. De rechtvaardiging is een, dus even een beetje moeilijke zin, maar dit is wel belangrijk, is een verandering van status voor God. God pakt dat oude paspoort waar al die lelijke dingen in stonden, die oude mensdingen. God zegt daar een kruis door en hij zegt de gerechtigheid van mijn zoon, het bloed van Jezus, hij is nu van mij in het koninkrijk van het licht. En jij zegt dan, misschien door geestelijke strijd of door verkeerd onderwijs, de volgende dag, ja, was het nou wel echt? En dan krijgt de Satan vrij spel. Maar nee, dan moet je gaan staan op de waarheid van het woord, wat Jack heel veel heeft benadrukt. En dan zeg je, Heere, ik neem u op uw woord. En weet je wie dat goed begreep? Dat was een knecht van Napoleon. Was een soldaat in de laagste orde. Napoleon zat op een paard. En dat paard stijgerde en Napoleon schrok. En de keizer zou bijna van zijn paard vallen. En die soldaat was moedig genoeg. Het was een soldaatje, hè. Die rende ervoor, die pakte dat paard bij zijn teugels. Trok het naar de grond en iedereen werd doodstil. Het paard bleef rustig. En Napoleon keek hem aan en hij zegt, kapitein, vriendelijk bedankt. En die soldaat die draaide zich om en hij liep niet terug naar de soldaatje, maar hij ging bij de kapitein staan. Zo, borst vooruit. En die mensen keken naar kapitein. Hij zegt, de keizer heeft het gezegd. Ik neem hem op zijn woord. Als dat soldaatje door het woord van een mens, was maar een mens van Napoleon, een kapitein kon worden, kunnen wij dan door het woord van de levende God in plaats van een zondaar een heilige worden. In plaats van een bastaard een kind worden, als God het zegt. Daar moet je het op houden. Dat is geloof. Meer is het niet. Ik reken met wat God zegt over mijn leven. Christus heeft het volbracht. Voel je dat een beetje? Het gaat niet om wat ik voel. Het gaat om wat waar is in de hemel. Daar gaat het om. En daar ga ik mee rekenen. En die mensen die daarmee gaan rekenen, zoals dat jongetje in zijn bed, hè, zegt pap, het bloed zit erop. En God heeft gezegd, ik zal voorbij gaan. Die hebben de vrede. Want door het geloof bezit je de zaak. Dat is het fundament. En ik hoop zo dat jij niet een top bijbelschoolstudent bent, maar dat je hier zit en dat je zegt, hier zit een gerechtvaardigde goddeloze. Ik was een goddeloze, maar God heeft mij vrijgesproken. En weet je, dan wordt genade ook echt genade. Dan wordt genade ook echt genade. Dat worden ook aangename mensen. Als je dit een beetje beseft, als het evangelie zo gaat landen in je hart, dan word je een nederig mens. Amazing grace. Ik had het niet verdiend. Oké. Ik zeg nog iets over de vreugde hiervan. Want als jij dit gelooft, misschien moeten we dat nu even helder hebben. Geloof je dit? Het is een persoonlijke zaak, dus moet je voor jezelf even persoonlijk. Geloof je in het volbrachte werk van Christus? God is tevreden met zijn zoon. God is tevreden met het lam. God kan rusten in het offer van het lam. De vraag is, kan jij rusten in het lam? Als je dat gelooft, zo hier op je stoel. Je kijkt naar Jezus op dit moment. Dan is de bedoeling dat je eruit gaat leven. En een kenmerk van dat leven is, dat geloof ik, hè, dat is de boodschap van John Piper, is vreugde. Echt vreugde. Dat je echt diep blij wordt. Als wij dit allemaal geloven vanavond, hè, even tussendoor, hoor, maar als wij dit echt allemaal geloven, dat wij echt gewoon onder het oordeel lagen, maar dat we door het werk van Jezus allemaal zijn vrijgesproken voor de eeuwigheid, hè, als we dat met elkaar echt geloven nu, hè, dan kunnen we vanavond echt een feest vieren. Dan heb je pas echt reden voor een feest. Oh, en ook de gedachte dat het je nooit geroofd kan worden. Je gezondheid kan je geroofd worden. Toch aan gaat. Maar de vrede van God. Dat je vrede hebt in de hemel is het goed. In de hemel sta ik in het boek van het Lam. En daar kom ik nooit meer uit. Dan heb je een gezond fundament. Het geeft heel veel vreugde. En waar je die vreugde ziet. Ik doe het even met plaatjes. Vind je dat goed? Is bij dit verhaal. Deze jongen. Die wegloopt. Thuis. Hij is ongehoord rebels. Bij hem was het duidelijk. Bij zijn oudere broer niet zo. Die bleef op de boerderij, maar die was net zo verloren. Hij ging weg. En hij ging het leven in. Beiden wilden ze niet met hun vader te maken hebben. En het duurt niet lang. En sommigen van jullie hebben daar vandaag ook van verteld. Het duurt niet lang of je komt bij de varkens terecht. Dit leven buiten God verzadigt niet. Prijs God voor de crisis. Waardoor je ontdekt dat het buiten God niks is. En bij die varkens, dit is bekering, hè? Bij die varkens, zegt hij. Die beesten hebben het beter dan ik. Ik ben ellendig. Ik ben echt beklagenswaardig. Wat heb ik gedaan? En aan de andere kant zegt hij, de knechten hebben overvloed bij mijn vader in huis. Wat is nu bekering? Hè? Hij begint anders te denken. Bekering is niet een diepe ervaring van allerlei dingen. Bekering is, je gaat je situatie anders zien. Metanoia. Opnieuw gaan denken. En hij zegt, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Hij maakt een wilsbesluit. Bekering is onder andere een wilsbesluit. Hij zegt, ik zal opstaan en naar mijn vader. En hij gaat. En hij neemt zich voor, ik ga het gewoon eerlijk aan God vertellen. Zonder belijdenis. Concreet gaat hij zijn vader vertellen. En wat gebeurt er nu? Net hebben we het een beetje over de juridische kant gehad. Hè? De Romeinenbrief, juridische vrijspraak. Nu wil ik het hebben over de relationele kant. Wat gebeurt er nu als een zondaar gerechtvaardigd wordt? Geadopteerd. Hij komt thuis. Het schilderij staat hier in Hebron. En Lucas 15 vers 20 zag, toen zijn vader hem van ver zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen en hij rende op hem af. Ja, daar zie je natuurlijk het beeld van God die de wereld tegemoet rent in zijn zoon. En deze jongen komt daar. Dit zijn wij. Of je nou vroom bent of niet, maar dit zijn wij. En wat gebeurt daar? En dat is zo mooi. Weet je wat het eerste is wat er gebeurt? Die vader omhelst hem, geeft hem een kus. Dat is het beeld van de verzoening. Vergeving. De jongen zegt, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben het niet meer waard uw kind genaamd te worden. Daar stemmen wij mee in, daar zei je net amen op. En dan gebeurt er iets. Die vader haalt zijn gewaad, beste gewaad, en daarmee bekleedt hij zijn zoon. En ik had dat eigenlijk moeten doen, ik ben het vergeten, maar moet je even inbeelden. Wat er eigenlijk gebeurt is dat die vader zijn kleed over de jongen heen legt. En daardoor staat hij niet meer in zijn lompen, maar komt hij in dat witte kleed van die vader. De Bijbel noemt dat de mantel van de gerechtigheid. Ik zie er nu niet bepaald wit uit. Maar als je om mij heen een wit kleed zou doen, helemaal wit, en ik zou daarin kruipen zodat je niks meer van mij ziet. Dat is wat God doet, hè? De mantel van de gerechtigheid, de mantel van de zondeloosheid. en God kijkt naar je, hij ziet je in Christus, kan God dan nog iets op je tegen hebben? Romeinen 8 vers 1, er is geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Je wordt vrij. God ziet jou als zondeloze. Dat is het eerste. En dat vers in Jesaja, misschien ken je dat, weet je wat daar staat? Dat bedoel ik net. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Want hij heeft mij bekleed met de mantel van de gerechtigheid. Als je vanavond zegt, ik ben vrijgesproken, dan heb je die witte mantel aan. Dat is het feest. Je zegt, ik ben zeer vrolijk in de Heere. Zelfs op een slechte dag. Zelfs al heb je een dagje stille tijd niet gehouden, dat je kan zeggen, Heer, ik dank u dat het niet van mijn stille tijd afhangt, maar van de gerechtigheid van Christus die me voor eens en altijd omgehangen is. Hij krijgt ook een ring. Weet je wat een ring was? Een ring was in het Oude Oosten het beeld van, jij bent mijn zoon. Daar stond de naam van de vader in, dat betekent, je bent van mij. Het is de verzegeling. De Bijbel spreekt over de verzegeling met de Heilige Geest. Misschien kan je dat Nieuw Testament wel zeggen, dat die ring iets zegt over, je bent van mij. De Heilige Geest is de verzegeling dat wij een kind van God zijn. We zijn geadopteerd als zijn kinderen. We leven in het huisgezin van God. Hij krijgt nieuwe sandalen. Weet je wat sandalen zijn? Slaven liepen op blote voeten, sandalen hadden schoenen aan. Sorry, slaven hadden schoenen aan, sandalen aan. Dat betekent een waardige levenswandel. Paulus zegt, ik roep jullie op, Efeze 4 vers 1, tot een wandel die de roeping waardig is. Nu ga je ook echt als een kind van God leven. En tot slot, hij mag bij zijn vader in het feestmaal komen. Hij zegt, we gaan naar binnen, het gemeste kalf komt op tafel. En dat feestmaal, dat beschrijft de eeuwige gemeenschap met God. Je bent voor altijd in het huisgezin van de Vader. En dit is er met je gebeurd als je op Jezus ziet. Dit is je ten deel gevallen. En als je 's morgens wakker wordt en je gaat op je rand van je bed zitten, en misschien voel je je ellendig, maar je bedenkt, ik draag een mantel van gerechtigheid. God ziet in mij geen zonde. Ik ben een zoon, een dochter van God. Ik draag de ring van de verzegeling. Ik mag leven in een nieuwe levenswandel. En ik mag het feestmaal vieren van gemeenschap met God. Dan begin je je dag toch heel anders. Echt leven vanuit die positie. U hebt dit mij gegeven, ik aanvaard het, want u zegt het. Ik had nog een puntje over de zegen van geloofszekerheid, dat laat ik zitten. Ik wil afsluiten gewoon met een slotvraag. Wij als leiding van de Bijbelschool, Bart, Arjan, Wietske en ik, wij hebben de behoefte, omdat aan het begin van het jaar heel duidelijk te onderwijzen. Want hier begint vaste geestelijke groei. En de vraag die we aan je willen stellen is, heb jij die zekerheid? Weet jij, niet op grond van het feit dat jij zo goed bent, maar op grond van Jezus werk, It is well with my soul. Het kan me niet meer geroofd worden. Ik heb het echt. God heeft het me gegeven. Niet omdat ik het ervaar, maar omdat hij het zegt. Denk aan die knecht van Napoleon. Dan ga je niet meer bidden om geliefd te zijn, maar dan ga je danken omdat je geliefd bent. Je gaat niet meer Bijbel lezen om punten te scoren bij God. Maar je gaat je Bijbel lezen om je redder beter te leren kennen. Je gaat niet iets doen in het koninkrijk van God. Omdat je hoopt dat God zegt, nu ben je ijverig of goed genoeg. Maar omdat je verwonderd bent over wat hij voor jou heeft gedaan. Je kan dan vanavond hier zitten en zeggen, al doe ik nooit meer wat voor God. Al doe ik nooit meer wat voor God. Ja, dat is gevaarlijk, hè, dit. Misschien kriebelt het nu. Ik zeg, dit is goedkope genade. Zeker. We zijn het er 100% mee eens. Daar gaat bijna het hele jaar over. Dat als je tot geloof gekomen bent, dan verandert alles in je leven. Daar gaan we het over hebben. Wees niet bang. Wees niet bang. We onderwijzen geen goedkope genade. Maar als we nu met z'n allen neervallen, dan is het wel. Omdat het niet afhing van onze activiteit, maar van het offer van Christus. En dit is zo'n bevrijding. Zo'n bevrijding. Valt een last van je af. John Bunyan zei: mijn gerechtigheid zit in de hemel, aan de rechterhand van de Vader. God kijkt altijd naar mij door Jezus. Alsof je door een rood papiertje kijkt. Dat is alles rood, hè? Alles onder het bloed. God kijkt nooit buiten het rode papiertje om. Halleluja. Nu kan ik gaan leven zonder angst. Geen stervensnood. Dit is de kracht waarin ik sta. Van de eerste stap tot aan de dood leidt Hij de weg waarop ik ga. We gaan samen bidden. En ik wil aan je vragen. Als dit voor jou nog een twijfelpunt is geweest, dan mag je in de stilte, mag je de Heer Jezus, niet schrikken hoor, mag je de Heer Jezus aannemen. En dan zeg je: Heer, ontvang het cadeau, wat U hebt gedaan. En als je zegt: dat heb ik door genade al mogen doen, ik sta in de zekerheid van geloof, dan wil ik je uitnodigen om God daar vanuit je hart, voor te prijzen. Heer, ik ben zo dankbaar, Heer, voor wat U heeft gedaan.